Broeders en zusters, het is fijn dat ik met jullie het woord mag delen. En wat zo bijzonder is, is dat ik vanmorgen een aantal dingen gehoord heb, die ik eigenlijk ook wel een beetje in mijn preek heb verweven. Ik hoorde onze broeder zeggen van, de tijd kan kort zijn, wat kan er op ons afkomen? Ik hoorde de vraag stellen van, hoe is het met ons protestants godsdienstonderwijs? Kan dat nog en hoe lang kan dat nog? Hoe is het met onze toekomst gesteld? En ja, ik heb het hier opstaan. Als christenvervolging naar Vlaanderen komt, daar wil ik met jullie even bij stilstaan. Stel je voor dat christenvervolging naar Vlaanderen komt. Jullie weten, je mag ondertussen de volgende dia doen, dat Heidi en ik, dat wij voor Open Doors werken, dat wij voor Open Doors allerlei dingen mogen doen. Open Doors komt op voor christenvervolging. Voor mensen die gediscrimineerd worden, die onrecht wordt aangedaan, of wat dan ook. Daar willen wij voor opkomen. Wereldwijd. Ik zie dat er in die dia af en toe een foutje zit. Bij ons op de computer is het perfect. Dus het heeft ergens iets te maken met het programma blijkbaar. Dus we moeten even zien hoe dat we dat voor de toekomst oplossen. Maar ik wil met jullie een gedeelte lezen uit de Bijbel. De volgende dia zegt ook, ja, prima. Romeinen hoofdstuk 12. Romeinen hoofdstuk 12. En dan lezen we vanaf vers 9. Het is een redelijk bekend gedeelte, denk ik, Romeinen 12. Een gedeelte wat ons ook wat dingen laat zien. Een gedeelte, Romeinen 12, dit gedeelte dat we gaan lezen, gaat ons iets zeggen van dingen die we opgeroepen worden. We worden opgeroepen bepaalde dingen te doen en we worden opgeroepen om bepaalde dingen niet te doen. En dat komen we tegen vanaf vers 9. Laat de liefde ongeveinsd zijn, heb een afkeer van het kwade en hou vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. Wees niet traag in inzet, wees vurig van geest, dien de Heere. Verblijd u in de hoop, wees geduldig in de verdrukking, volhard in het gebed. Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. Zegen wie u vervolgen, zegen hen en vervloek hen niet. Verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Wees eensgezind onder elkaar, streef niet naar hoge dingen, maar houd u bij het nederige. Wees niet wijs in eigen oog, vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef, zo mogelijk het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Wreek uzelf niet. Maar laat ruimte voor toorn, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Tot zover dit gedeelte. Nu, als wij dit gedeelte lezen, dan worden we, zoals ik gezegd heb, opgeroepen naar een paar dingen toe. Vers 9 zegt al, neem een afkeer. Neem afstand van het kwade en hou je vast aan het goede. Heb elkaar hartelijk lief, dat is een oproep, met broederlijke liefde. Wees ook vurig van geest, dien de Heere. We hebben er straks ook iets van gehoord. Wees geduldig in de verdrukking, oei, dat is een moeilijke. Wees geduldig in de verdrukking, als verdrukking naar ons toekomt. Straks is het ook gezegd geweest. Wij zitten hier rustig, wij zitten hier gemakkelijk, maar verdrukking zal maar op ons afkomen. Hoe gaan we er dan mee om? Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Met andere woorden, wees bekommerd om elkaar. Zorg voor elkaar. Zegen wie u vervolgen. Ik denk dat dat ook een moeilijke is. Zegen wie u vervolgen. Die u iets aandoet, zegen toch maar die persoon. Verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Ik denk aan 1 Korinthe 12, daar kom ik zo op terug. Waar dan staat, één lied, als één lied leidt, leiden alle leden mee. We zijn één lichaam met elkaar. Verblijft u met hen die blij zijn, maar huil met hen die huilen. En wreek u zelf niet, wat er u ook overkomt, wat er met u ook gebeurt, laat het oordeel aan God toe. Laat God dat beoordelen. Romeinen 12 roept ons dus op om een paar dingen te doen en een aantal dingen niet te doen. En dit gedeelte gaat ook over vervolging. Over mensen die vervolgd worden. Wreek u zelf niet. Wees blij met hen die blij zijn, maar huil met hen die huilen. Zijn wij bekommerd om die mensen die strijd en moeite hebben, omdat ze in de Heer Jezus geloven? Lieve mensen, dit gedeelte is een oproep voor ons allen. En christenvervolging, het lijden van vervolgde broeders en zusters, is vaak ver van ons bed. Letterlijk en figuurlijk. Het is vaak ver weg dat christenen, dat mensen vervolgd worden omdat ze de Heer Jezus lief hebben. En wij, en dat vind ik zo mooi, we hebben er straks ook iets van gehoord in een getuigenis. Wij leven hier in Vlaanderen en wij genieten. Deze kant van de wereld, wij mogen genieten. Wij mogen genieten van een barbecue. We mogen genieten van een vakantie, van een feestje. Zelfs onze samenkomst hier, daar mogen wij van genieten. Terwijl op dit moment aan de andere kant van de wereld broers en zussen van u en van mij vervolgd worden. Nu, op dit moment, terwijl wij stilstaan bij Gods woord, terwijl wij in onze samenkomst zijn, op dit moment worden mensen vervolgd in Noord-Korea of in China, Nigeria, India. Op dit moment, lieve mensen, zijn er mensen die vervolgd worden omdat ze de Heer Jezus lief hebben. En hier in Vlaanderen hebben wij nog geen vervolging. Of misschien toch een beetje. Wij vinden dat onze kerkdiensten, dat die fijn moeten zijn. Dat onze kerkdienst leuk moet zijn. Wij vinden dat we een fijn leven verdienen. Wij vinden dat we mogen genieten van het leven. Wij mogen genieten van ons geloof. Wij mogen genieten van Gods schepping. En wij willen genieten van alles wat God ons geeft. Maar dat fijne leven, dat genieten, en dan stel ik een belangrijke vraag. Is dat een recht of is dat een voorrecht? Is alles wat wij hebben, alles waar wij mogen van genieten, is dat een recht of een voorrecht? En lieve mensen, vervolging is al zo oud als de Bijbel zelf. In de tijd van de Heer Jezus was er al vervolging. De Heer Jezus werd zelf vervolgd. En je mag de volgende dia doen. Als die er goed doorkomt. Want de Heer Jezus zegt, ze hebben mij vervolgd. Ze zullen ook u vervolgen. Laten we met elkaar ook goed beseffen dat schrijvers in het Nieuwe Testament, dat daar zelfs schrijvers waren van het Nieuwe Testament die vervolgd werden. Brieven uit het Nieuwe Testament zijn geschreven vanuit de gevangenis. Johannes heeft zijn brieven geschreven, verbannen op het eiland Patmos. Omdat hij gelovig was. Omdat hij een christen was. En dan zien we dat de Heer Jezus zelf zegt, ze hebben mij vervolgd, ze zullen u vervolgen. Jezus werd afgewezen. Hij was God zelf, hij was de Messias, maar werd afgewezen. Het lijden van christenen in Noord-Korea of in Nigeria is ver van ons vandaan. En wij kunnen verhalen van vervolgde christenen aan jullie komen vertellen. Wij kunnen verhalen van christenvervolging kunnen wij lezen in het magazijn van Open Doors. Maar wat doen wij er nu eigenlijk mee? Wat doen wij er eigenlijk mee als wij verhalen hebben van broers en zussen, van u, van mij, die vervolgd worden? Vaak zeggen we, daar moeten we voor bidden. We gaan ervoor bidden en klaar. We zijn ermee. En dan denk ik toch aan 1 Korinthe hoofdstuk 12. En wel vers 26. 1 Korinthe 12, dat is het verhaal van het feit dat wij allemaal één lichaam vormen. In de Heer Jezus Christus. Wereldwijd zijn we één lichaam. De ene is een hand, de andere een hoofd, een voet, een teen, een oor. Maar als één lid leidt, leiden alle leden mee. Als één lid een probleem heeft, leiden alle leden mee. En dan de tekst die we gelezen hebben uit Romeinen. Verblijd u met hen die blij zijn, maar huil met hen die huilen. Wij mogen opkomen voor diegenen die vervolgd worden. En weet u, geheimgelovigen, vervolgde christenen, die ervaren dat wij voor hen bidden. Als wij met zulke mensen spreken, dan vertellen ze dat zelf. Wij weten dat aan de andere kant van de wereld voor ons gebeden wordt. 19 oktober hebben we weer de open doorsdag in Nederland. En een paar dagen ervoor mag ik al naar Nederland gaan en mag ik mensen ontmoeten. Die komen vertellen uit de andere kant van de wereld hoe erg het is om vervolgd te worden. Wat zij lichamelijk meemaken, wat zij geestelijk meemaken. En wat doen wij ermee? Gaan wij voor hen bidden? Heidi en ik, wij mochten zelf naar Kirgizië gaan. Wij mochten daar geheimgelovigen ontmoeten. Wij mochten luisteren naar hun verhalen. Hoe is het om christen te zijn in een gebied waar je als christen niet welkom bent? Hoe leef je daar? Hoe leef je daar? Hoe werk je daar als pastor? Hoe ga je daar voor je gemeente zorgen? En vaak zeggen deze mensen, wij weten dat jullie voor ons bidden. Maar weet dat wij ook voor jullie bidden. Wij bidden dat jullie mogen volhouden in jullie geloof. En soms denk ik wel dat wij het moeilijker hebben om ons geloof vast te houden, om te vertrouwen, om te volharden in ons geloof, dan diegenen die vervolgd worden elke dag. Wij hebben zoveel afleiding. Er komt zoveel op ons af. Wij hebben het zo graag goed en wij willen van alles genieten. En gebed is zo belangrijk. Gebed kan komen waar wij niet kunnen komen. Gebed gaat over grenzen heen. Gebed stijgt op als een welriekende reuk voor Gods aangezicht. Laten we de waarde van gebed maar vasthouden. Maar weet u, op dit moment wordt een gelovige broeder van u en van mij in Noord-Korea, die zit gevangen in een strafkamp en wordt gemarteld. Op dit moment. Of denk aan een Nigeriaans gelovig meisje. Die in Nigeria ontvoerd is en misbruikt wordt door haar ontvoerders. Zij is wel een zusje. Zij is een zusje van u in het geloof. Maar dit, lieve mensen, dit is realiteit. Dit is realiteit wat er vandaag de dag gebeurt. Maar er is nog iets wat realiteit is. Er is nog iets wat op ons afkomt en wat vandaag de dag realiteit is. En je mag de volgende dia doen. En dan wil ik met u even stilstaan bij de opkomende wokbeweging. Wie van u heeft al over de wokbeweging gehoord? Ik zie twee mensen, maar ik weet waarom. Ik zie twee mensen die hun hand opsteken, maar ik weet waarom. Maar ik zie toch een paar handen. Ik zie toch een paar handen van mensen die weten wat de wokbeweging is. En dan onze zuster heeft er juist ook voor even verteld van, let op wat is de waarheid, let op wat je op internet ziet, let op wat er allemaal op ons afkomt. En dan denk ik, let op voor de wokbeweging, daar wil ik met jullie vanmorgen wel even bij stilstaan. Misschien heb je nog nooit over wok gehoord, misschien heb je bepaalde sympathie met wok. Misschien weet u het niet, maar woke is wel iets heel speciaals. Dat vandaag de dag op ons afkomt in heel West-Europa. Het komt vanuit Amerika Het is eigenlijk een Afrikaans-Amerikaanse cultuur die verwijst naar een groter bewustzijn in de samenleving. Woke betekent eigenlijk wakker zijn, alert zijn. Alert zijn op mistoestanden, op problemen in de samenleving. Woke wil ons allemaal vertellen van mensen, we moeten alert zijn op discriminatie, we moeten alert zijn op uitsluiting. Woke betekent eigenlijk to wake up, wakker zijn, wakker worden. Alert zijn op racisme, alert zijn op discriminatie. Woke zijn wil eigenlijk zeggen ons bewustzijn verscherpen. Maar wat u misschien niet weet, is dat woke zegt dat de blanke man zich schuldig moet voelen. Wij blanke mannen, wij moeten ons schuldig voelen voor wat er gebeurd is in het verleden. De blanke man moet zich schuldig voelen voor de kolonie die België had in Congo. Daar is van alles misgegaan en daar wil ik het verder niet over hebben, maar wij moeten ons schuldig voelen. De blanke man moet zich schuldig voelen over wat er gebeurt met de natuur. De blanke man moet zich schuldig voelen voor het milieu en voor het klimaat. De woke-beweging, lieve mensen, die gaat in tegen alle Bijbelse normen en waarden. De woke-beweging is totaal antichristelijk, antibijbels en anti-God. Dus wie tegen woke is, die gaat ervaren wat Paulus schrijft in 2 Timotheus. Je mag de volgende dia doen. Wat schrijft Paulus? Want ook allen die godvruchtig willen leven in Christus zullen vervolgd worden. Lieve mensen, ons staat vervolging te wachten. Vervolging komt naar hier toe. De Bijbel zegt het ons in 2 Timotheus. En zeker voor christenen die Bijbelse normen en waarden willen respecteren. En ik geef een paar voorbeelden. De spoorwegen. De spoorwegen gaan mee in de woke-beweging. Want er wordt niet meer omgeroepen met beste dames en heren. Er wordt nu opgeroepen met beste reizigers. Want als u dames en heren zegt, dan kunt u non-binaire mensen kwetsen. Dan kunt u die mensen die zeggen, Ik heb problemen met mijn gendergedachte. Ik weet niet meer of ik een man of een vrouw ben. Ik weet niet meer of ik een jongen of een meisje ben. Dus die mensen mogen we niet kwetsen. We zeggen niet meer dames en heren, we zeggen beste reizigers. Non-binair wil zeggen, mijn genderidentiteit is anders. Of anders gezegd, ik ben geen man en ik ben ook geen vrouw. Ik heb misschien de eigenschappen van een man, of ik lijk misschien op een vrouw, maar ik ben geen vrouw, ik ben geen man. Wat je daar wel bent, je bent geen van beide. In het woke-denken wordt je gender bepaald door je opvoeding, door je omgeving en door je gevoel. Dat is wat woke vindt. Dus je wordt niet meer geboren als jongen of als meisje. Het is jouw opvoeding die dat bepaalt, het is jouw omgeving die dat bepaalt en het is jouw persoonlijk gevoel die dat bepaalt. Dus word jij in Afrika geboren of in Azië of weet ik veel, dat bepaalt of jij een jongen of een meisje bent. Het eigenlijke doel van woke is het omverwerpen van alle Bijbelse normen en waarden. Weg met de vaderrol, weg met de moederrol. En weg met het traditionele gezin. Dus met andere woorden, weg met Gods scheppingsorde. Weg met Genesis 1 en Genesis 2. En zo vindt woke dat je ook voorzichtig moet zijn met zwart. Als je zwart uitspreekt, dat mag niet meer zijn in een negatieve uitdrukking. We hebben bijvoorbeeld een hele moeilijke dag gehad. En we zeggen wel eens, het was een zwarte dag. Dat mag je niet meer zeggen. Dat is negatief. Of we gaan die zwarte bladzijde omdraaien. Mag je niet meer zeggen. Dat is negatief. Ook Zwarte Piet mag niet meer. En dan kunnen we nog zeggen tot daaraan toe. Maar kerstfeest. Kerstfeest mag je ook niet meer zeggen. Kerstfeest verwijst naar de geboorte van de Heer Jezus. En dat gaan we niet meer zeggen, dat gaan we niet meer doen. Het wordt nu winterfeest. Maar woke is zo anti-God. Zo anti de Heer Jezus. Geen religie, geen godsdienst en geen Bijbelse normen of waarden meer. Die worden weggestuurd. Maar lieve mensen, als we de woke-beweging bestuderen en bekijken, dan zie je dat de hele woke-beweging, dat die op zichzelf een nieuwe religie is. Een nieuwe religie vormt. En u zult gerust nog wel herinneren, dat zeker ook in de tijd, rond de periode van corona, dat er zo een lief meisje was die heel erg opkwam voor het milieu en voor het klimaat. En dat lieve meisje, die loopt voorop in de woke-beweging. Want woke is de nieuwe religie. De nieuwe religie vandaag de dag is toch ons milieu, is toch het klimaat. Alles voor het milieu, alles voor het klimaat. U mag een vuile auto hebben die veel CO uitstoot, u hangt een groene sticker op en u bent voor het milieu. En dat wordt heel vaak toegepast. Als u maar voor het milieu bent, als u maar voor het klimaat bent, dan hoort u erbij, dan bent u woke. Woke op zichzelf is dus de nieuwe religie rond klimaat en milieu. En we leven in een tijd van ongekende veranderingen. Er verandert op korte tijd zo enorm veel. 20 jaar geleden, toen waren we nog kritisch op het homohuwelijk. Nu wappert daar waar we kritisch waren, hangt nu de regenboogvlag. Die hangt daar te wapperen. Kerstfeest wordt winterfeest en de Vlamingen, die vieren liever Halloween dan kerstfeest. En daar gaan we nu naartoe. Halloween. Ook die dingen komen meer en meer op. Maar vandaag de dag is het ook zo dat predikanten en bijbelleraars, die worden voor de rechter gesleept voor hun visie op de Bijbel. Ik ben mij heel bewust wat ik hier zeg en wat ik uitspreek. Maar daar kan vervolging voor komen. Daarvoor kan ik vervolgd worden, omdat ik tegen de woke-beweging ben. Wie wilt vasthouden aan Bijbelse normen en waarden, die zal ervaren datgene wat Paulus zegt. Zij zullen al die mensen die Bijbelse normen en waarden willen vasthouden, die godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Dat is Bijbels. Dat vinden we in de Bijbel. Woke komt dus op tegen discriminatie, tegen uitsluiting, tegen ongelijkheid. Maar lieve mensen, op het moment dat het over u en mij gaat, op het moment dat het over christenen gaat, dan mag woke discrimineren. Dan gaan zij zelf discrimineren. Want zij vinden dat christenen, dat zijn onverdraagzame mensen. Als jij als christen een ander idee hebt, als mensen een ander idee hebben dan jij als christen, dan ben je onverdraagzaam. Wokebeweging die verwerpt Gods woord, de Bijbel. Er bestaat voor de wokebeweging geen objectieve waarheid niet meer. De Bijbel is volgens de wokebeweging niet alleen meer de waarheid. Er zijn nog waarheden. De waarheid is relatief, zegt de wokebeweging, en is cultureel bepaald. Dus de waarheid hangt ook af in welk werelddeel jij leeft en in welk werelddeel jij opgroeit. Maar lieve mensen, voor mij en voor ons als christenen is er maar één waarheid. En dat is Heer Jezus. Je mag de volgende dia doen. Want de Heer Jezus zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid en het leven. En Geert heeft het er juist nog gezegd, ik ben. In het Johannes-evangelie, ik ben de waarheid, zegt de Heer Jezus. En niet de woke-beweging. Laten we dat maar vasthouden. Maar de Bijbeltekst, deze Bijbeltekst, is onaanvaardbaar voor de woke-beweging. Onaanvaardbaar. En volgens de woke-beweging is de mens van nature goed. Maar de mens gaat zich slecht gedragen doordat de mens onderdrukt wordt en doordat de mens gediscrimineerd wordt. Door het systeem waar ze leven, wordt de mens slecht. Woon je aan de andere kant van de wereld en is daar een dictator, dan is het die dictator, dan is het dat systeem, dan is het dat werelddeel, dat land, dat jou een slecht mens maakt. Nee, zegt de Bijbel voor mij, je mag de volgende dia doen, want in Romeinen 3 staat, want allen hebben gezondigd. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Mensen zouden van nature goed zijn, maar gedragen zich slecht doordat ze onderdrukt worden of gediscrimineerd. Nu ga dat dan maar eens even vertellen in een land als China of in een land als Noord-Korea of in Centraal-Azië. Dan weet ik zeker, als je dit gaat vertellen, dan word je direct opgepakt. Dan ga je de gevangenis in, dan ga je een strafkamp in. Want dan ben je een gevaar voor de staatsveiligheid. Want je beschuldigt het systeem. Lieve mensen, we leven in zo'n verdorven wereld. Volgens de woke-beweging zijn blanke mannen dus schuldig. En blanke mannen hebben dus gezondigd tegen het wereldgebeuren. Maar wij kunnen er iets aan doen als blanke man. Het is prachtig, hè? Je kunt uw zonde afkopen. Dat heb ik nog eens gehoord. Onze zonde afkopen. Aflaten vroeger. Roomse kerk. Ja, maar dat kunnen we bij de woke-beweging ook. Als jij als blanke man positief staat tegenover vrouwen, tegenover homoseksuelen of tegen transgenders, sta maar positief naar transgenders toe, naar moslims, naar vluchtelingen, dan kun je je schuld afkopen. Dan kun je vrij van zonde worden. En dat kun je vooral doen, je zonde kun je vooral afkopen door geen vlees meer te eten. Geen vlees, want dat is slecht voor het milieu, dat is slecht voor het klimaat. U kunt uw zonde afkopen door minder het vliegtuig te gebruiken, door minder CO te gaan uitstoten of door zonnepanelen op uw dak te leggen. Dat maakt de mens vrij van zonde tegen het klimaat. Lieve mensen, voor mij is het Heer Jezus die mij vrij maakt van zonde. Voor mij is het kruis dat mij vrijmaakt van zonde. En niet de wokebeweging. Niet die fanatieke mensen die zo op pad gaan voor milieu en klimaat. De vraag die we ons kunnen stellen: hoe komt het dat die wokebeweging zo krachtig is? Helemaal overgekomen uit Amerika. Er komt zoveel uit Amerika. Maar waarom is de wokebeweging nu zo krachtig? En waarom kunnen zij zoveel bereiken? Lieve mensen, als we dat opzoeken op internet, en let op wat we vinden op internet. Ik heb veel christelijke lectuur nageslagen over de woke-beweging, niet op internet. Maar de woke-beweging, die wordt gesteund. De woke-beweging wordt gesteund door de Europese Unie. De wokebeweging wordt gesteund door de Verenigde Naties. En de wokebeweging wordt gesteund door de Wereldgezondheidsorganisatie. En daarom kan de wokebeweging zoveel doen. Andersdenkende, als je een andere visie hebt dan de wokebeweging, dan krijg je door woke al gauw het label van die christenen die haten, die christenen discrimineren. Maar de vraag die wij ons kunnen stellen is, wij als christenen, hoe lang kunnen wij Gods normen en waarden nog verkondigen? Hoe lang is er nog protestants godsdienstonderwijs op school? We hebben het daarnet gehoord. Hoe lang zullen de scholen met de Bijbel er nog zijn? En wanneer zal de ETF zich moeten aanpassen of moeten sluiten? Ik had een tijdje geleden, nog maar enkele weken geleden, had ik een telefoongesprek van een uur met Fernando Pauwels. Iemand die Fernando kent? Fernando Pauwels is christen en werkte aan de KU Leuven als wetenschapper. En op een gegeven moment heeft de KU Leuven Een katholieke universiteit die nu 600 jaar bestaat, waar de paus gisteren naartoe geweest is. Die katholieke universiteit zegt, meneer Fernando, uw christen zijn en wetenschap gaat niet samen. Hier is uw ontslagbrief. Fernando is ontslagen geworden omdat zijn christen zijn een gevaar was voor de katholieke universiteit. Dat is een paar jaar geleden hier in Vlaanderen gebeurd. Ik kan er een heel verhaal over vertellen. Want ik heb lang genoeg met hem gesproken. Hij is er nu een boek over aan het schrijven. Hij is ook een videootje er rond aan het maken. Maar wat er in Vlaanderen gebeurt omdat je christen bent. In Nederland, in Dordrecht, in een school, in een christelijke school, is een leraar ontslagen omdat hij gezegd heeft dat homofilie een gruwel is in Gods ogen. Nu, dat staat letterlijk in de Bijbel, Leviticus 18 en Leviticus 22. Het staat duidelijk in de Bijbel dat homofilie een gruwel is in Gods ogen. En dan ben je leraar op een christelijke school en dan vertel je dit, dan zeg je tegen je kinderen, lieve mensen, lieve jongens en meisjes, homofilie is een gruwel in Gods ogen. Voilà, hier is uw wc4, je mag vertrekken. Christenvervolging komt naar hier toe. Of christenvervolging is hier al. Wij moeten oppassen met wat we bezig zijn. Wat jammer. Wat jammer dat dat zo naar ons toe komt. En dan denk ik, wie discrimineert wie? Vrijheid van meningsuiting en zuivere Bijbelsuitleg komt in gevaar. Oudste voorgangers, ja, er wordt een verstikkende cultuur gecreëerd door de wokebeweging, waardoor oudste en voorgangers moeten opletten wat ze zeggen of wat ze schrijven. De wokebeweging is helemaal niet tolerant naar andersdenkenden, naar andersgelovigen. Dus wie discrimineert wie? Door de wokebeweging wordt het evangelie van zonde, wedergeboorte en bekering wordt vervangen. En dat is voor mij persoonlijk onaanvaardbaar. Want dit is christenvervolging. Daarom het oproep, blijf ver weg van de wokebeweging. Die komt wel bij ons en die komt dichtbij en die hoor je op school. En je, als je kinderen in school hebt, dan word je daarmee geconfronteerd. Ik hoorde onlangs van een meisje van een jaar of 4, 5 die thuis kwam en die zei tegen mama, mama, ik mag ook een meisje kussen. De juf heeft het gezegd. Ik denk dat een kind van 5 jaar een kind moet zijn en dat je een kind gerust moet laten. En niet moet lastigvallen met zulke dingen. Maar waar worden wij ook mee lastiggevallen? Met het feit dat de wokebeweging zegt, God is niet een vader. Als je zegt dat God een vader is, dan creëer je een mannencultuur. Dus God is niet meer onze hemelse vader. Abba vader, u alleen. Abba vader, dan mogen we straks niet meer zingen. Want dan zijn we aan het discrimineren. Dan creëren we een dominante mannenrol. Maar jongens mogen niet meer met auto's spelen en meisjes mogen niet meer met poppen spelen. Als u als moeder aan uw dochtertje een pop geeft, dan bent u verkeerd bezig in de opvoeding. Uw jongetje mag je geen auto geven, u bent verkeerd in de opvoeding. Laat dat kind kiezen. Er zijn al grootware huizen vandaag de dag waar geen jongens en meisjes ondergoed meer verkocht worden. Ik weet niet of u dat weet. Hema. Ik noem het maar even. Bij Hema wordt geen meisjes en geen jongens ondergoed meer verkocht. Genderneutraal. We zijn geen meisje meer, we zijn geen jongen meer. Maar de vraag die ik mij eigenlijk stel als ik dit zo aan jullie doorgeef, Dan denk ik, zullen wij als gelovigen stand houden? Als vervolging naar hier komt, als het allemaal dichterbij komt, zullen wij dan volhouden in ons geloof? En een vraag die ik vaak in een preek stel, en die vraag is, wat mag uw geloof u kosten? En misschien moet ik een minuut stilte nemen. Maar wat mag uw geloof u kosten? Uw geloof in de Heer Jezus, wat mag u dat kosten? Als straks in Vlaanderen gezegd wordt, lieve mensen, Als u uw Bijbel leest, krijgt u 3000 euro boete. Gaat u uw Bijbel nog lezen? En een boete van 3000 euro riskeren? Of gaan we de Bijbel opzij leggen? Wat mag ons geloof ons kosten? Als Jezus niet meer ons voorbeeld mag zijn. Wat als de wokebeweging hier in Vlaanderen christenvervolging veroorzaakt? Wat als de Belgische politiek, die neemt een standpunt in. En de kerken moeten volgen. De gemeente in Ichtigen moet volgen. Als de politiek een standpunt inneemt. De wokebeweging komt meer en meer naar Vlaanderen toe. Je mag de volgende dia doen. Want in Petrus, 1 Petrus 4, daar lezen wij: geliefden, laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot beproeving dient, u niet bevreemden. Als verdrukking komt, moet u niet vreemd opkijken, lieve mensen. Het staat in de Bijbel, ik heb het jullie nu ook komen vertellen. Verdrukking komt naar hier. Als u iets vreemds overkomt, laat het u niet bevreemden. Maar verblijd u naarmate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. Mensen, dit is zo'n moeilijk vers. Maar wij mogen ons verblijden in het lijden van Christus. Christus is voor u en voor mij aan het kruis gegaan. En mijn leven kunnen ze mij afpakken. Maar mijn ziel nooit. Want als ik hier sterf, als hier christenvervolging komt en men neemt mij gevangen of men doodt mij omwille van mijn prediking, dan zal ik meer leven in de eeuwigheid bij de Heer dan ooit. Lijden om Christus wil. Verblijd u naarmate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Wij hebben een uitzicht. Wij hebben een toekomst. Wij mogen naar de hemel gaan. En wat er hier op aarde gebeurt, mag ik het even lelijk zeggen, zal mij worst wijzen. Ik ga naar de hemel. Ik mag bij de Heer zijn. Lieve mensen, we moeten volhouden. We moeten vertrouwen. De Heer Jezus is onze hoop. En wat er ook in onze wereld gebeurt en wat er vandaag de dag op ons afkomt en hoe die wokebeweging ook opkomt, hou vol. Vertrouw op de Heer. Want als wij dit horen, zouden we de moed verliezen. Hè? We zouden de moed verliezen. Hè? En als u de moed niet verliest voor uzelf, dan verliest u misschien de moed voor uw kinderen of uw kleinkinderen. Hoe blijven wij staande in zo'n situatie? Hoe volharden wij? Hoe verwachten wij? Hoe mogen wij uitzien? Lieve mensen, Christus is onze hoop. En laat u niet bang maken door de wokebeweging, maar laat u ook niet bang maken door mij. Maar Christus is onze hoop. En ik heb er net die tekst ook gehoord in een van de getuigenissen. Je mag de volgende dia doen. Het uitgangspunt in dit alles is: zoek eerst het koninkrijk van God. De rest, lieve mensen, dat komt vanzelf. Maar laat ons oog gericht zijn op de Heer Jezus. Laat ons oog gericht zijn op Christus. Hij is onze hoop. Hij is onze toekomst. Zoek het koninkrijk van God. En de volgende dia mag je doen. Als u nu met Christus opgewekt bent, als u christen bent en bent met Christus opgewekt, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Lieve mensen, ons oog, onze blik moet gericht zijn op wat boven is. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Die zijn er en daar leven we te midden in. Maar laat onze blik op Christus gericht zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Ons oog, onze blik gericht op Christus. En tot slot, de laatste dia, weer die tekst. De Heer Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. En wat wij mogen zeggen, en ik denk aan lied 542 uit Opwekking. God van trouw, u verandert nooit. Wat er ook gebeurt, wat er op ons afkomt, de Heer Jezus is onze hoop. Hij is de God van trouw en hij verandert nooit. Amen. Ik stel voor dat we samen nog bidden. Heere God, Vader in de hemel, dank u wel dat we u mogen kennen. Heer, als we dit zo horen, als we uw woord openen, als we zien wat er op ons afkomt. Heer, help ons dan maar om onze blik naar boven te richten. Om te zien op wat de Heer Jezus ons geven wilt. Hoop, zekerheid, toekomst. Heer, dank u wel dat we dat hebben, dat we daar mogen naar uitkijken. Help ons om te vertrouwen op u. Leer ons om het te verwachten van u. Om uit te zien wat u gaat doen. En Heer, we kunnen eigenlijk niet anders. Ons verlangen is, Heer Jezus, kom haastig. Kom spoedig, Heer. Haal uw gemeente thuis. En verlos ons, Heer, uit het lijden dat in deze wereld ons te wachten staat. Dank u wel dat we op u mogen vertrouwen. En dat we het van u mogen verwachten. Amen.